Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website petersteffens.nl. Peter Steffens, aan elkaar geschreven, .nl.
Gelaten brief.
Hoofdstuk 4.
Ja,
hoofdstuk 4.
Paulus schrijft gelaten brief. Eigenlijk naar aanleiding van iets wat gebeurde in die tijd. Er waren orthodoxe joden, die waren tot geloof gekomen. Maar die zeiden, ja, de enige manier voor heidenen, als ze in Jezus willen gaan geloven en deel willen hebben aan de belofte, dat betekende dat ze ook joods moeten worden. Ze moeten laten besnijden, want anders kun je niet gered worden. Dat is een beetje, heel kort, de achtergrond van deze brief. Dus het gaat heel veel over de wet. Daar gaan we het vanavond ook over hebben. Onder andere in het kader van het koninkrijk. We hebben gezegd, we spreken over een koninkrijk, het koninkrijk God. Nou, een van de kenmerken van een koninkrijk is volgens mij dat er ook een wet is. Een constitutie, ja. En Paulus zegt dan in vers 1, ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Wat Paulus probeert uit te leggen, niet alleen hier, maar ook in de Romeinenbrief en andere plekken, er zijn eigenlijk twee soorten gelovigen. Hij heeft het hier over de gelovigen. En je hebt de onmondigen, zoals het hier vertaald staat. In het Grieks staat er het woord nepios, dat betekent eigenlijk gewoon een baby. Ja? Dus dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Geestelijke baby's. Ja? Die zijn ook onmondig. En die kunnen wel een erfgenaam zijn. Er staat in het Grieks een woord, hij die eigenlijk door de wet iets krijgt toebedeeld als erfdeel. In het Griekse woord zit het woordje wet, zit daarin. Dat gaat in de vertaling een beetje verloren. Maar als je onmondig bent, dan verschil je helemaal niets met de slaaf of de dienaren. Mensen hadden vaak in huis slaven of dienaren. En je kan wel erfgenaam zijn. Denk aan prins Willem-Alexander. Toen hij een baby was, had hij niet kunnen regeren. Hij kon niet op de troon zitten. En daarin was er eigenlijk helemaal geen verschil tussen hem en het personeel wat ze misschien hebben of hadden, ja, in die tijd. Nou, dat is wat Paulus probeert te laten zien. En helaas, moet ik zeggen, zijn er heel veel gelovigen die niet verder komen dan dat kindschap Gods, dan dat babyschap van God. En daarin onderscheiden zij zich dus eigenlijk niet van andere mensen, ook niet van de wereld. Dat is heel belangrijk om dat te gaan begrijpen. En daar gaan ook deze hele serie lessen steeds weer over. Komen ook steeds weer op terug. En het woordje eigenaar wat hier gebruikt wordt, hij verschilt niets van de eigenaar. Er staat het woordje kurios, heer of bezitter. Nou, hij staat onder voogdij, onder toezicht. Er staat het Griekse woord oikonomos. Dat betekent weer iemand die de wetten van het huis handhaaft, de bestuurder van de huishouding. Tot wanneer? Tot het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Een vader die had vaak een tijdstip dat hij alles overdroeg aan zijn zoon. Ja? Nou, dat is eigenlijk waar de Bijbel ook over spreekt. Dat er iets is vastgelegd, ook voor ons. Zo bleven ook wij, zolang wij, er staat er weer nepios, zolang wij baby's waren, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Wat daarmee bedoeld wordt, er staat letterlijk in het Grieks alle elementen van de wereld die ons in gebondenheid houden. Ja, dus dat wordt bedoeld met wereldgeesten. Alles wat je tot slaaf maakt. Nou, ik denk dat we dat allemaal weten. In de wereld zijn er allerlei dingen die je tot slaaf maken. Heel veel mensen die niet in Jezus geloven zeggen, ja, jullie christenen hebben allemaal witjes, wij zijn lekker vrij. Nou, vergeet het maar, want ze zijn verslaafd aan hun sigaret, aan hun televisie, aan hun weet ik veel wat allemaal. Ja? Ze zijn niet werkelijk vrij. Het is een misvatting om te denken dat je vrij bent. Maar hier zegt Paulus, wij waren toen we onmondig waren, ook wij dus, allemaal onderworpen aan deze dingen. Dat is eigenlijk wat ik ook vaak zie. Als ik rondom me heen kijk, dan zie ik mensen die wel hun leven aan de Heer Jezus geven. En ze zijn toch nog steeds onderworpen aan de krachten en de dingen in deze wereld. Ja? Ook zij leven soms nog als slaven en niet als vrije mensen. Ook zij zijn nog steeds onmondig. En daarom is dit onderwijs zo belangrijk, want het is de bedoeling dat we gaan groeien tot wat de Bijbel steeds noemt het zoonschap. Ja, via het kindschap, technon, ja, word je uiteindelijk een zoon, een huios. Ja, dat is de bedoeling. Maar als je dat niet weet, dan blijf je je leven lang een baby. En er zijn zoveel kerken en gemeenten in Nederland waar mensen hun leven lang, iedere zondag trouw naar de kerk gaan. Ze stoppen af en toe nog wat in de collectezak ook. En ze denken, het zit wel goed met mij. Lieve mensen, de Bijbel laat zien dat wij geroepen zijn tot zonen. Ja? En ook de vrouwen, dames, jullie zijn ook geroepen tot zonen God. Ja? Nou, en we zullen ook ontdekken wat dat betekent. Nou, dus toen we baby's waren, waren we gebonden, onderworpen. Maar toen de volheid des tijds kwam, de volheid van de, daar staat het Griekse woord chronos. Degenen die eerdere lessen gevolgd hebben weten dat er in het Grieks 3 verschillende woorden gebruikt worden in de Bijbel voor tijd. En een daarvan is chronos. En hier wordt gesproken over de volheid van de tijd. Dat betekent een moment dat God van tevoren had vastgezet. Toen heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. En dan staat er, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. En waarom? Opdat. Die kleine woordjes, als je de Bijbel leest, ik wil je vragen thuis, ga eens op die kleine woordjes letten. Opdat. Dat wil zeggen dat er een doel is. Dat er iets achterkomt. Iets wat belangrijk is. Waarom is de Heer Jezus uiteindelijk gekomen? Opdat wij het recht van de zonen zouden verkrijgen. Er staat een Grieks woord wat eigenlijk betekent als zoon te worden geadopteerd en de volledige rechten krijgen die een zoon heeft. Dus ook als je niet uit dat gezin geboren zou zijn, want je moet goed beseffen dat degene die het eerst zonen Gods genoemd werden in de Bijbel, dat was Israël. Ja, Israël was daarvoor bedoeld, daarvoor apart gezet, maar Israël ging andere goden achterna, ja. En wat Paulus laat zien is dat ook de heidenen mede-erfgenaam kunnen worden van de belofte, van dat zoonschap, van dat erfrecht. En als je dat gaat beseffen wat dat inhoudt. En dat gij zonen, en daar staat het Griekse woord huios, staat daar. Ik zal het opschrijven. Het is wel goed om die woorden, want ze zullen misschien regelmatig wel terugkomen. Maar huios in het Grieks is zoon. Datzelfde woord wordt voor de Heer Jezus gebruikt. Die wordt de huios, de zoon van God genoemd. En datzelfde woordje wordt ook voor ons gebruikt. Ja? En de Bijbel gebruikt dat woord niet zomaar, maar bedoelt daar steeds mee iemand die een erfgenaam is, de rechten van een erfgenaam krijgt en het recht en de macht krijgt om te heersen, om gezag te oefenen. Kunnen jullie herinneren wat Paul verteld heeft? De mens was oorspronkelijk geroepen tot wat? Om te heersen, ja? Genesis 1, ja, vers 26. We zijn geroepen om te heersen. En de mens is door de zonde die heerschappij kwijtgeraakt. Maar door Jezus krijgen we die heerschappij weer terug. Ik lees nog een keer vers 6. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijns zoons uitgezonden in onze harten. En die geest die roept, Abba, Vader. Interessant is dat er in het Grieks eigenlijk helemaal niet roepen staat. Het Grieks heeft wel 4 verschillende woorden voor roepen. Maar het woord wat hier staat betekent eigenlijk krassen, krijzen, brullen. Ja? Het is een woord wat eigenlijk betekent heel luid schreeuwen. Ja? De Heer Jezus zelf heeft, toen hij in de tuin was, in de hof, toen hij daar gebeden heeft, heeft hij ook gebeden. En hij noemde de Vader Abba, Vader. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Dat lees je in Markus 14, vers 36. En ook als de Heer Jezus aan het kruis hangt en als hij daar uitroept, ja, dan wordt daarvoor roepen datzelfde woord gebruikt wat hier ook gebruikt wordt. Dit woord, meestal als je het in het Nieuwe Testament tegenkomt, kom je dit woord tegen bij mensen die bezeten zijn en waarbij demonen, als ze de Heer Jezus zien, opeens vreselijk beginnen te krijsen en te schreeuwen. Dat woord wordt hier gebruikt. Dat is wat? Dat betekent dus niet zomaar, oh, de Heilige Geest, dus de geest van het zoonschap in ons, en die komt tegen, nou, Abba, Vader. Maar we gaan werkelijk roepen met alles wat in ons is. Abba, Vader. En als dat gaat gebeuren, als de Geest dat in ons gaat vrijzetten, dan gaat er iets gebeuren van binnen, waardoor we gaan beseffen dat we werkelijk zonen zijn. De Heilige Geest, we komen daar straks op terug, die gaat iets vrij maken in ons binnenste. Maar eerst even een vraag. In vers 4 zegt Paulus dat Jezus is gekomen, geboren uit een vrouw die onder de wet was, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Nou zou ik eens even willen weten van jullie, wat betekent het als je onder de wet bent? Kennen jullie die uitdrukking, onder de wet zijn? Ik hoor het wel eens gebruiken, oh, die is onder de wet. Maar wat betekent dat nu, onder de wet zijn? Je bent niet vrij, ja? Onder het juk van de wet, de vloek, de zonde, ja. Nou, wat heel belangrijk is, ik merk dat wij soms in ons taalgebruik termen gebruiken die wel Bijbels van oorsprong zijn, maar die wij een andere inhoud hebben gegeven. Wij denken dus heel vaak bij onder de wet zijn, dan denken we aan wetticisme, ja? Wetticisme betekent eigenlijk het overbenadrukken van allerlei regels en wetten en die proberen tot in het overdrevene aan toe na te leven. Of mensen denken, wetticisme of onder de wet zijn is het houden van de geboden van de Torah, ja, die in het Oude Testament staan. Nou, dat wordt er geen van beide mee bedoeld. De term die hier gebruikt wordt in het Grieks staat hupo-nomon, onder de nomos. Nomos is het Griekse woordje voor wet. Leer je nog een woordje, ja? Dat woordje kennen jullie allemaal wel. Want we gebruiken het in allerlei samenstellingen in de Nederlandse taal. Onder andere in het woord deuteronomium. Daar zit het in. Ja? Wat betekent deuteronomium? Tweede, ja. Deutero is tweede. Nomos, wetgeving. Waarom? Omdat in het boek Deuteronomium je heel veel dingen herhaald vindt. Je weet in Exodus 20, daar heb je de 10 geboden, of de 10 woorden, zoals we ze in het Hebreeuws noemen. In het boek Deuteronomium komen ze weer tegen. Heel veel dingen worden samengevat of worden herhaald. En als de Bijbel vaak spreekt over het boek van de wet, wordt heel vaak het boek Deuteronomium genoemd, bedoeld. Ja? Dus niet een ander boek of een speciaal boek. Ja? Deuteronomium is het boek van de wet, is heel erg belangrijk. En je ziet, als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan citeert hij steeds teksten uit de Bijbel. Kan je dat herinneren? De Satan probeert hem te verzoeken. Alle teksten die hij gebruikt, komen allemaal uit het boek Deuteronomium vandaan. Ja, misschien interessant om te weten. Nomos is eigenlijk, en dat maakt het een beetje ingewikkeld, misschien kom ik er direct nog even op terug. Maar nomos is een verzamelwoord voor een heleboel dingen. En dat maakt het een beetje ingewikkeld. Omdat nomos gebruiken we voor een wet of een instelling bijvoorbeeld. Maar nomos wordt ook gebruikt bijvoorbeeld voor het boek Deuteronomium of voor de hele Torah, de Pentateuch, de 5 boeken van Mozes, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Die wordt ook de wet genoemd. Ja? Zelfs het hele Oude Testament of Eerste Testament wordt de wet soms genoemd. Dus het maakt het een beetje ingewikkeld eigenlijk als je het hebt over het woord nomos. Nomos wordt ook gebruikt voor menselijke wetten en menselijke instellingen. Dus het is heel belangrijk om te kijken, als je de Bijbel leest, naar de context waarin iets staat. En wat belangrijk is, is dat we iets proberen te verklaren, niet vanuit wat wij weten of denken dat iets betekent, maar vanuit de context waarbinnen iets staat. Ja? En Paulus legt heel goed uit wat hij bedoelt met onder de wet zijn. Maar nogmaals, onder de wet zijn, Bert zei het heel goed, het betekent eigenlijk onder het juk van de wet zijn en wat alles wat daarmee te maken heeft. Ja, dat betekent zelfs de veroordeling waar de wet over spreekt. De Bijbel laat namelijk zien dat God een wet heeft en dat wij allemaal, zoals we hier zitten, die wet overtreden hebben. En dat we allemaal zondaars zijn. Als we kijken alleen al naar de 10 geboden, rabbijnen laten dat soms zien als zij kinderen onderwijs geven hoe dat werkt. Je weet dat in de Bijbel staat, wie 1 gebod overtreedt, die heeft alle geboden overtreden. Hoe kan je dat nou begrijpen? Heel eenvoudig. Als je een stuk touw neemt en je doet daar 10 grote kralen, doe je daaraan. Ja? Dat zeg maar, dat zijn de 10 geboden. Of je kunt van mijn part alle 613 geboden uit het Oude Testament, uit het Eerste Testament kun je nemen en die allemaal eraan doen. Als je probeert 1 van die kralen van die ketting af te trekken, wat gebeurt er dan? De hele ketting is stuk. En al die kralen vallen eraf. Dat is wat de Bijbel bedoelt. Als je 1 iets overtreedt van de wet, heb je de hele wet overtreden en alles is stuk. En het maakt dus niet uit of iets klein of groot is. Want dat denken mensen altijd. Wij denken in termen, ja, maar wat ik gedaan heb is niet zo erg. Het maakt niet uit of het een klein iets is of een groot iets is. Het resultaat is hetzelfde. En de Bijbel zegt wat het loon van het overtreden van de wet is. Dat is de dood. De doodstraf. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Het juk van de wet. Als je daaronder bent, betekent eigenlijk niets anders dan dat je ter dood veroordeeld bent. Niemand kan door het houden van de wet. Dat is een misvatting die onder sommige christenen leeft. Er zijn christenen die leren, ik noem dat de twee wegen leer. Als joden nou maar keurig de 613 geboden houden, dan worden ze behouden. Lieve mensen, nooit is iemand behouden geworden door het doen of onderhouden van geboden. Abraham werd waardoor behouden? Wat werd hem tot gerechtigheid gerekend? Zijn geloof. Alleen door het geloof word je behouden. Maar betekent dat dan dat we dan die wetten niet meer hoeven doen en dat die overboord gezet worden? Nee, christenen draaien dan meteen weer om en slaan meteen helemaal door naar de andere kant. Oh, we zijn door het geloof behouden, dus we hebben niks meer met de wet te maken. Nou, we zullen kijken, niet wat ik erover zeg, maar wat de Bijbel erover zegt. Maar het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Oké, ten eerste, als het gaat over onder de wet zijn, Jezus is zelf geboren onder de wet, ja. Hij was daar een deel van, hij moest dat ook zijn om voor ons tot verlosser te kunnen komen, te kunnen worden. Nou, er is nog een andere uitdrukking, misschien goed om die ook nog even te noemen. Het woord hyponomos, dat betekent onder de wet, dus onder het juk van de wet zijn. Er is ook nog een uitdrukking en nomoi. En dat betekent eigenlijk binnen het framework van de wet. En dat vind je in Romeinen 2 vers 12. Misschien goed om dat ook op te zoeken. Even naar Romeinen 2 vers 12. En wat we zien is dat de Bijbelvertalers beide uitdrukkingen vertalen met onder de wet zijn. Dat is dus heel jammer, ja? Nou, daarom zijn avonden als dit nodig om met elkaar te gaan onderzoeken wat staat er nou in de grondtekst. Ja? Er staat in vers 12, want alle die zonder de wet gezondigd hebben, buiten het framework van Gods Torah, die zullen ook zonder wet verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, en daar staat dat, en nomoi, zullen binnen dat framework van de wet geoordeeld worden. Of zullen door de wet geoordeeld worden. Ja? Dus of je nou wel of niet een wet hebt, of je zonder wet bent, dan zul je zonder wet verloren gaan. En als je wel een wet hebt, zul je ook verloren gaan. Ja? De wet kan je niet redden. Dat is belangrijk om dat te begrijpen. Gaat-ie. Galaten 5 vers 13. Nou, nog een keer. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander als een slaaf, letterlijk, door de liefde. Want de gehele wet is in 1 woord vervuld in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt, en vereet, zie toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Deze staan tegenover elkaar. Zodat gij niet doet wat gij wenst, dat betekent wat je behaagt of wat je in gedachten hebt. Maar indien gij u echter door de geest laat leiden, en er staat een Grieks werkwoord dat betekent mee laten voeren en de weg laten wijzen, dan zijt gij niet onder de wet. Dus wanneer ben je niet onder de wet? Zolang je je laat leiden door de geest. Dat is heel belangrijk. De Bijbel laat zien dat ieder mens van nature onder de wet is. En we hebben al gezien, hij overtreedt die wet. Hij is niet in staat om die te houden. En wordt als gevolg daarvan ter dood veroordeeld. Wat de Heilige Geest doet eigenlijk, is niet zeggen van, nou, nu is er helemaal geen wet meer. Ik kom daar zo even op terug. Nu kan je allemaal maar doen wat je wil. Nee, Paulus zegt, je moet die vrijheid niet misbruiken. Maar wat heel belangrijk is, is dat er is maar één manier om, als je schuldig wordt bevonden door de wet, om daaronder uit te komen. En dan heb ik het niet over genade, maar er is nog een andere manier om eronder uit te komen. Stel dat ik allerlei slechte dingen heb gedaan, ik heb een heel groot strafblad. Gratie, vrijkopen, iemand anders je plaats innemen. Weet je wat de Bijbel noemt? Gewoon sterven. Als je dood bent namelijk, kunnen al die dingen jou niet meer toegerekend worden. En wat de Bijbel ons laat zien, is wat wij moeten doen, wat er in ons geval moet plaatsvinden, is dat wij moeten sterven. Zodat de wet en alles wat met de wet te maken heeft, geen macht meer over ons heeft. Dat is iets waar vaak niet zoveel over gesproken wordt. Maar ook Paulus spreekt daarover. We hebben jullie gevraagd om Romeinen 6, 7, 8 te lezen. En dan zie je dat er toch nog een soort kracht aanwezig is, ondanks dat je wedergeboren bent, of kennen jullie die kracht niet? Een kracht die je allerlei dingen wil laten doen die toch niet van God zijn. En al deze dingen, en dat begrijpen heel veel mensen niet, die brengen jou weer opnieuw onder dat juk van de wet. Ja? Terwijl je wedergeboren bent. Dat betekent dat er in het leven van iedere gelovige een voortdurende kracht en een voortdurende strijd is. Hebben jullie dat gemerkt of ben ik de enige die dat gemerkt heeft? En Paulus heeft dat ook. En hij zegt, ja, er zijn dingen die wil ik zo graag doen, maar wat ik doe, wat ik zo graag wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel, weet je wel. En zegt, oh, wie zal mij ervan verlossen? En dan, ja, heel veel mensen komen in het lezen van de Romeinenbrief dan vaak niet verder dan hoofdstuk 6, ja. En zeggen ze, zie je wel, Paulus had het ook allemaal. Maar Paulus heeft iets ontdekt wat zo belangrijk is. Wat alles te maken heeft met dat koninkrijk. Want de Bijbel laat zien dat dat koninkrijk der hemelen is iets dat vlees en bloed niet kunnen beërven. Dat betekent de enige manier om dat koninkrijk van God binnen te gaan, gebruik te maken van die krachten van dat koninkrijk, is door te sterven. Alleen iemand die vanuit de geest leeft, kan die krachten van het koninkrijk gebruiken. En de vraag is nu, hoe kunnen wij uit de geest gaan leven? Nog even terug naar die wet en naar die geboden. Allereerst heeft de Heer Jezus nooit gezegd dat hij gekomen is om die wetten die gegeven zijn in het eerste verbond, om die uit te schakelen. Die wetten in het eerste verbond. En dat is belangrijk om dat te begrijpen, omdat ik merk dat onder christenen daar heel veel verwarring over is. Die zijn gegeven om een aantal redenen. En ik wil er toch even iets van noemen voordat ik ga besluiten met wat zeggen over dat doden van het vlees en dat leven in de geest. Maar Paulus laat allereerst zien in Galaten 3, vers 23, dat God die wet gegeven heeft. En weet, die is aan Israël gegeven. Maar waarom? Dan staat er, doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet, in verzekerde bewaring gesteld, totdat in de toekomst het geloof geopenbaard zou worden, zodat de wet onze tuchtmeester geweest is tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Vertalingen wijken wat af, maar dit komt het dichtst overeen met wat er in de Griekse grondtekst staat. Het doel van de wet was onder andere om de mensen, en het gaat hier in het bijzonder om Israël, die de bewaarder was van Gods wetten, die de Torah gekregen heeft en die de belofte van de Messias gekregen heeft. En de Heere God wist, als ik Israël geen kader geef om ze te beschermen, dan assimileren ze. Ze gaan op in de volkeren, ze gaan meedoen met de afgoderij, wat sowieso al toch al veel gebeurd is. Maar altijd zijn er nog rechtvaardigen onder het volk gebleven. En waarom? Omdat er toch steeds mensen waren die zich vasthielden aan het woord van God. En als je dat doet, dan is dat woord van God een bescherming voor je. En zo is het woord van God en is de Torah in de eerste plaats een bescherming geweest voor Israël, totdat het geloof zou komen. Ja? Daarmee kan je dus niet zeggen dat de wet, oh, dat is slecht en dat is waardeloos. Ik hoor mensen daar soms heel negatief over praten. Dat doet de Bijbel helemaal niet. Maar de wet maakt de eerdere belofte van de Messias niet ongedaan. In 3 vers 17, als je iets teruggaat, dan staat er, ik zeg derhalve dit, het door God gesloten verbond, dat op Christus betrekkelijk was. Sommige vertalingen, zoals de NBG, laat dat gewoon weg. Dat vind ik wel heel erg jammer, ja. Want de Statenvertaling heeft het wel, ja, dat het door God gesloten verbond, dat dat op Christus betrekking had, kon door de wet die 430 jaar later gegeven is niet krachteloos gemaakt worden, zodat de belofte verijdeld wordt. Ja? Er was al een belofte aan Abraham gegeven voordat de wet er was. En ik denk het belangrijk is om te begrijpen dat Israël als volk eerst verlost is uit Egypte, eerst de belofte gekregen heeft van de Messias en dat toen pas de wet gekomen is. Ja? Dus nogmaals, de wet zelf kan je niet verlossen. Voor Israël had de wet een speciale betekenis, dat begrijpen ook heel veel mensen niet. Maar als je kijkt in het bijzonder naar het boek Deuteronomium, is het precies zo opgebouwd zoals in de oudheid een huwelijksakte werd opgemaakt. Een huwelijksakte voldeed aan een aantal regels en dingen. En het bijzonder is ook als er een huwelijksverbond gesloten werd, misschien moet ik eerst de vraag even stellen, hebben jullie wel eens afgevraagd waarom zijn er twee stenen tafelen gegeven bij de wet? Hebben jullie dat nooit afgevraagd? Je ziet altijd plaatjes, hè? Dan zie je twee stenen tafelen, meestal zo. En dan staat er 1, 2 tot en met 5 en dan staat hier 6 tot en met 10 staat erop. Ja? Nou, je wordt eigenlijk door al die plaatjes helemaal op de verkeerde been gezet. Ten eerste staat er dat ze van voren en van achteren beschreven waren, lezen we in de Bijbel. Maar waarom waren het twee stenen tafelen? Niet om de eerste 5 op de ene en de andere 5 op de andere te schrijven. Maar bij een huwelijksverbond in de oudheid had je altijd 2 kopieën van de huwelijksakte. Ja? Voor beide partijen. En daaraan zie je hoe mooi dat eigenlijk is. En wat de bedoeling is, de Heere God, hij laat dat ook zien aan Israël. Ik heb een verbond met jullie gesloten. Het wordt steeds een verbond. Wordt het genoemd, ja? En er waren verschillende soorten verbonden die men kende in de oudheid. Niet alleen bij een huwelijksverbond. Je kende zelfs een broeder-zusterverbond, ja? Als Abraham zegt, ja, Sarah is mijn zuster. Nou, aan de ene kant was dat waar, ze was een halfzuster. Maar we weten dat in die tijd mannen en vrouwen en familieleden en soms ook vreemden een broeder-zusterverbond met elkaar hebben gesloten, ja? Dus Abraham hoeft helemaal niet gelogen te hebben wat dat betreft. Het is wel goed om die achtergrond even te weten. Nou, bij het sluiten van zo'n verbond had je altijd 2 verschillende exemplaren. Misschien toch leuk om te weten. Nou, we gaan weer verder. Ja? Op die beide stenen stond dus precies hetzelfde. Ja? Waarom is voor ons het woord wet zo negatief? Omdat wij in Nederland denken, oh, een wet is van je mag niet harder dan 100 rijden op straat. En wij hebben een heel negatief beeld gekregen van het woord wet. Maar we hebben het al eens eerder uitgelegd in lessen. Het Hebreeuwse woord Torah betekent onderwijzing. Ja? Het is Gods instructie, het is Gods plan. En het mooie is, en dat is ook een van de betekenissen van de wet, en dat is belangrijk om dat te begrijpen, want mensen zeggen, ja maar nu is de Heer Jezus gekomen, dus nou kan ik het Oude Testament toch uit mijn Bijbel scheuren, dat heb ik nu toch helemaal niet meer nodig. Nou vergeet het maar, want dat eerste verbond en alles wat in het Oude Testament staat, en ik zal daar een voorbeeld van geven in Hebreeën hoofdstuk 8, Hebreeën 8 vers 5, en daar wordt gesproken over het priesterschap onder het oude verbond. En wat staat er dan? Deze, dan gaat het over de aardse priesters, die verrichten slechts dienst bij een afbeelding en een schaduw van het hemelse. Blijkens de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. Zie toe, zegt hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. Wat probeert de schrijver ons te laten zien? Dat al die dingen die gebeurden in het Eerste Testament een afschaduwing waren van een hemelse werkelijkheid. De echte ark des verbonds is bijvoorbeeld niet ergens hier op aarde, maar die is in de hemel. Je leest in het boek Openbaring op een bepaald moment, en de hemel ging open en de ark des verbonds werd zichtbaar. Die ark des verbonds die Israël had, was niets anders dan een kopie van de werkelijke ark des verbonds. En de Heer Jezus heeft waar de verzoening gedaan, niet hier op aarde. Hij mocht niet eens het heilige der heiligen binnen. Waarom niet? Waarom is Jezus nooit in het heilige der heiligen geweest? En zou hij dat ook nooit hebben kunnen? Hij kwam uit de verkeerde stam. Hij kwam uit de stam Juda. En alleen mensen uit de stam Levi konden daar binnen. Dus hoe kan Jezus dan onze hoge priester zijn? Oh, maar de Bijbel legt dat uit. Juist in dit boek. Er is een andere priesterorde waar we in de psalmen over lezen. Dat is de priesterorde van Melchizedek. Dat betekent de koning der gerechtigheid. Wie zou die koning der gerechtigheid nou zijn? Het gaat over Jezus. Hij is de koning der gerechtigheid. Maar waar heeft hij die verzoening gedaan? In het heilige der heiligen, niet op aarde, maar in de hemel. Het hemelse en het aardse hebben met elkaar te maken. En die hele eredienst in het eerste verbond was een schaduw. Het is jammer dat de MBG in vers 5 het woordje slechts hebben toegevoegd. Dat staat er helemaal niet in het Grieks, een beetje stout. Want zij proberen steeds alles een beetje te kleineren. Dus dat mag je mag normaal niet doorstrepen in je Bijbel, maar hier wel, want hier zijn ze stout geweest. Er staat deze verrichte dienst bij een voorbeeld. Ja? Vers 5, klopt het? Hebreeën 8 vers 5, ja? Daar staat het niet in. Nieuw vertalen, oké. Okay. Maar de MBG heeft dat nog wel staan. En dat vertalers mogen als een woordje bijvoegen, horen ze dat schuin te drukken of tussen haakjes te zetten. Dat hebben ze hier niet gedaan. Hetzelfde vinden we in Colossense 2. Daar wordt gesproken over al die instellingen, feestdagen, nieuwe manen en sabbatten. En dan zeggen mensen, ja, wat moeten we daar nou toch allemaal mee? En dan zegt Paulus in vers 16, Colossense 2 vers 16, laat niemand u blijven oordelen of veroordelen of de wet voorschrijven, dat betekent dat woord wat daar staat, in zaken eten en drinken. Ja, dus laten we elkaar geen dingen opleggen en oordeel anderen niet, beoordeel of veroordeel anderen niet. Of wat betreft een feestdag, een nieuwe maan of een sabbat. Dingen die, hebben ze weer het woordje slechts toegevoegd, dat staat er niet. Dingen die een schaduw zijn, waarvan? Van het komende. Terwijl het lichaam van Christus is. Wat wordt daarmee bedoeld? Het lichaam is van Christus. Jaap zegt het goed. Met het lichaam hier wordt bedoeld het wezen, het voorwerp dat de schaduw veroorzaakt, is van Christus. Laat ik een voorbeeld geven. Ja? Als je naar het bord kijkt, ik hou mijn hand voor het schoolbord, dan zie je mijn schaduw. Dan zie je een hand op het schoolbord. Ja? Nou, als ik een felle lamp erop zou zetten, zou je dat feller kunnen zien. Ja? Paulus zegt, die schaduwen spreken allemaal over dingen die gaan komen in de toekomst. Maar het lichaam dat die schaduw veroorzaakt, is van Christus. Of in dit geval, de hand die die schaduw veroorzaakt, is van Peter. Het is mijn hand. En Paulus laat dus zien dat al die feesten en dingen heen wijzen naar de bediening van de Heer Jezus. En willen we iets begrijpen van de bediening van de Heer Jezus, en dan gaan we ontdekken dat het Oude Testament dus profetisch is en heen wijst en spreekt over dingen die gaan komen. En dat is heel belangrijk, want dit onderscheidt de boodschap van de Bijbel van iedere andere godsdienst. Dat is wat de Bijbel noemt de geest van profetie. Die is getuigenis van de Heer Jezus. Ja? En zo zit in dat Eerste Testament opgesloten een boodschap, een profetie. Zo zijn de offers niets anders dan profetieën naar iets wat in de toekomst zou gaan gebeuren. Ze moesten gebracht worden aan de noordkant van het altaar. Precies de plek waar Golgotha ligt. De Heere God wist van tevoren dat Jezus daar zou sterven. Het is een profetie naar de toekomst toe. En als je dat gaat ontdekken, die feesten die de Heere God geeft, Leviticus 23, ze zijn een profetie naar de toekomst. Want op het eerste feest legt Jezus zijn leven af. Op het tweede feest staat hij op uit de dood. Op het derde feest stort hij de Heilige Geest uit, enzovoort. Het is een profetie naar de toekomst. Willen wij dus het plan van God goed gaan begrijpen, moet je dus niet dat eerste deel van je Bijbel weggooien. En ik denk dat we in de toekomst daar ook nog meer onderwijs over gaan geven. Nou, het is belangrijk om dat te begrijpen. En dat eerste deel van de Bijbel en al deze dingen worden dus de wet genoemd. De wet heeft dus wel degelijk een betekenis. Want ook de wet, hoewel hij zelf niet kan redden, wijst die naar de Heer Jezus. Dus laten we nooit daar negatief of denigrerend over spreken. Onder de wet zijn, weten we nu dus ook, betekent wat anders. Ja? Betekent dat je niet leeft vanuit de Heilige Geest. Maar wij zijn nieuwtestamentische christenen, dus voor ons is er toch helemaal geen wet meer? Of wel? Hij wordt door de Heilige Geest in je hart geschreven. Dat staat in Jeremia 31. Hè? Dus spreekt de Heere God, en in Ezechiël 36 spreekt de Heere God over een nieuw verbond. Want hij zag dat Israël al die geboden niet kon onderhouden. En hij zegt, ik ga iets anders doen. Ik ga mijn wetten niet langer op stenen tafelen afleveren, maar door de Heilige Geest ga ik ze in jullie harten schrijven. En er komt dus weer de Heilige Geest tevoorschijn. Ja? Dat is heel belangrijk om dat te begrijpen. Maar er is nog een iets anders, wat de Bijbel noemt de wet van Christus. Dus ook nieuwtestamentische gelovigen hebben een wet. Ja? Alleen dat wordt genoemd de wet van Christus. Bijvoorbeeld in Galaten 6 vers 2, ik lees het even voor. Er staat, verdraag elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Wauw, heel praktisch dus. En dat is nieuwtestamentisch. En dat is maar één van de vele voorbeelden. Ik zou een hele lijst kunnen noemen. Iemand heeft eens geteld, het blijkt dat in het Nieuwe Testament meer geboden staan dan in het Oude Testament. Dus laten we stoppen met die misvatting. Ja, de Joden hadden allemaal geboden, maar wij zijn helemaal vrij. Niks vrij. Maar de Bijbel laat wel zien dat jij niet in staat bent om die geboden te houden. Israël kon die geboden niet houden, wij kunnen ze ook niet houden. En als we die geboden niet houden, wat is het gevolg? We komen weer onder de wet. En dan is die sleutel, en daar wil ik mee eindigen vanavond, Romeinen 8 zo ontzettend belangrijk. Ik heb al gezegd, een van de manieren om niet onder de wet te zijn, is om te zorgen dat je voor de wet niet meer bestaat. Is om te zorgen dat dat vlees dood is. Ja? Want dan kan je niet meer onder de wet komen. En Paulus legt dat uit in Romeinen 8. En we zullen regelmatig op Romeinen 8 terugkomen, want dit is zo'n belangrijk hoofdstuk. Ik heb heel veel laten liggen nog over de wet. Er is heel veel meer over te zeggen. Maar het is even een inleiding om u toch wat te prikkelen daarover. In vers 1. Zo is er nu dan geen veroordeling meer. Voor wie? Voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar de vlees wandelen, maar naar de geest. De MBG-Bijbel laat die hele zin weg. Want de wet van de geest des levens, vers 2, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, die hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan het ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, de geest van de Messias, hè, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders en zusters, zijn wij schuldenaars, niet van het vlees, om naar het vlees te leven? Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar, en dat is zo belangrijk wat hier staat, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Dus de enige manier om te leven is als we door de geest die werkingen van het lichaam gaan doden. Vanessa heeft uitgelegd dat er verschillende vormen van ongerechtigheid zijn en van zonde zijn. En de enige manier om daarmee af te rekenen in ons leven is door de Heilige Geest. En daarom is het werk van de Heilige Geest en de persoon van de Heilige Geest, waar we ook in de toekomst meer over gaan vertellen, zo ontzettend belangrijk. Want het is, want gij hebt niet vers 14, hè? Want alle die door de Geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Daar staat het woordje huios weer, ja? Dus wie is een zoon van God? Wie is een erfgenaam? Wie heeft dat volledige recht? Niet iemand die vanuit het vlees leeft. Die zich laat leiden door alle dingen die in deze wereld zijn. Al die impulsen die op je afkomen. Maar als je je laat leiden door de Heilige Geest. En dat betekent dat je soms een hele andere kant op gaat dan je vlees of je verlangens of je dingen willen. Die mensen zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, en er staat weer hetzelfde woord voor hard uitroepen, krijzen, schreeuwen, Abba, Vader. En het is die geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Als je dat nou toch eens zou gaan begrijpen wat hier staat. Dat wij mede erfgenamen zijn van Christus. Als je gaat begrijpen waar Paulus het over heeft. Dat die geest van Christus in ons is. Weet je wat dat betekent? Waarom spreekt hij over de geest van Christus? Waarom heeft hij het niet over de Heilige Geest? Spreekt hij opeens over de geest van Christus? Het is een uitdrukking die de rabbijnen heel goed kende. Het betekent dat die geest die een persoon tot Messias maakt, tot koning maakt, tot priester maakt. Datgene wat Jezus zo specifiek gemaakt heeft, waardoor hij wonderen kon doen, waardoor hij krachten kon doen. Diezelfde geest heeft God ook voor ons. En als we dat gaan beseffen. En de boze heeft er alle belang bij om te zorgen dat christenen heel arm leven. Dat ze ten eerste denken van, oh ja, christen zijn, dat is allemaal regeltjes doen en dit en dat en proberen om het vol te houden. Je kunt het niet, ik kan het ook niet. Maar de Bijbel spreekt dat de Heilige Geest in onze harten wordt uitgestort. En dat die geest van de Messias, dat is de reden waarom Jezus naar de Vader is gegaan, lieve mensen. Hij zegt, het is beter voor jullie dat ik naar de Vader ga. Hij kon maar op één plek tegelijk zijn. Moet je toch voorstellen als iemand ziek is, dat we allemaal naar Jeruzalem gaan om daar genezing te ontvangen. Ja? Stel je voor dat die miljard Chinezen, op het einde meer zelfs, ja, allemaal even naartoe gaan. Dan komen wij niet eens meer aan de beurt. Ja? Als het op alfabetische volgorde gaat, China staat eerder in dan Nederland in het alfabet. Ja? Komen wij niet eens aan de beurt. En de Heer Jezus is zo praktisch. Hij zegt, het is beter dat ik naar de Vader ga. Want diezelfde geest die mij tot Messias gemaakt heeft, waardoor ik de werken van de Vader kon doen, die ga ik aan jullie geven. Dat betekent dat wij geroepen zijn om te heersen zoals de Heer Jezus. Geroepen zijn waar Paul over gesproken heeft. Om weer terug te gaan naar die oorspronkelijke heerschappij zoals het bedoeld is. En dat is in de eerste plaats, is dat straks in het duizendjarig rijk als Jezus terugkomt en mensen die nog leven zullen dan met hem regeren, staat er. En ook degenen die in de verdrukking gestorven zijn zullen met hem regeren voor 1000 jaar. Maar het is niet alleen voor straks, om dan te regeren. Nee, ook nu al. We mogen nu al een voorproefje hebben van deze dingen. En we zien dat de Heilige Geest wereldwijd mensen aan het schudden is en aan het wakker maken is. En laat zien, die heerschappij is niet voor straks. Die is voor nu. Wij mogen nu al die krachten van dat komende koninkrijk smaken en daar deel aan hebben. En dat is iets waar Vanessa en ik en ook verschillende anderen hier steeds meer van beginnen te ervaren in ons leven. En wij hebben het verlangen dat dat ook hier in de gemeente zichtbaar gaat worden. En we zien al dingen gebeuren. We horen nu de afgelopen weken al steeds van genezingen ook in de gemeente. Het begint al door te breken. Ik heb ontdekt als je gaat spreken over de dingen van Gods Koninkrijk, dan gaat het zichtbaar worden. En als wij stoppen met over negatieve dingen te praten, wat moeilijk is en wat allemaal fout is, maar gaan spreken over de dingen van God, dan gaan ze zichtbaar worden. Dit is zo belangrijk. In vers 17, zijn wij nu kinderen, dan zijn we erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij samen delen in zijn lijden, is dat ook om samen te delen in zijn verheerlijking. In Galaten 5 vers 17 zegt Paulus in vers 18, als je door de geest laat leiden, dan ben je niet langer onder het vlees. En we hebben hier gezien dat als de Heilige Geest gaat werken in ons leven, dat we daardoor in staat zijn om dat vlees te doden. Maar hoe doe je dat nou praktisch? De Bijbel geeft ons een aantal manieren, hele praktische manieren, om dat vlees te laten sterven. En één daarvan, ik heb in het gemeenteblaadje daar een stukje over geschreven, is het vasten. Door middel van het vasten leer je je geest om te gaan heersen over je lichaam. Ja? En ik kan je maar één ding vertellen. Als je kijkt ook in de kerkgeschiedenis, al die mensen die machtig gebruikt zijn door de Heere God voor grote opwekkingen en andere dingen. Het zijn vrijwel allemaal mensen die een leven hadden van gebed en vasten. En het lezen van het woord van God. Dat had een belangrijke plaats in hun leven. Een ander iets wat de Bijbel ons geeft en ons aanreikt, is door te gaan bidden in de Heilige Geest. En als je gaat bid, heel bewust zeggen, Heer, ik wil mijn eigen denken, alles wat van mijzelf is, onder uw controle stellen. En de taal van de Heilige Geest is daar ook een middel in. Staat, bouwt u op in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest. He, Judas vers 20. En als we gaan bidden en gaan spreken in de Heilige Geest. Als wij vanuit de Heilige Geest alleen al gaan beginnen. En als wij alleen al gaan beginnen om te roepen, Abba, Vader. En de Heilige Geest de ruimte geven om dat in ons te gaan roepen. Dan gaat er iets vrijkomen in ons binnenste. En kunnen we binnengaan in dat gebied van de Heilige Geest. God geeft ons hele praktische mogelijkheden om binnen te gaan in het gebied van de Heilige Geest. Vader, ik wil u bidden dat u door de Heilige Geest gaat werken in onze levens, Vader. Ik wil u danken dat als wij gaan leven vanuit de Heilige Geest, dan zijn we niet meer onder de wet. En als we de Heilige Geest ruimte gaan geven in ons leven, dan gaat de Heilige Geest ons helpen om af te rekenen met die dingen die van het vlees zijn. Ik wil u danken dat het helemaal niet zo moeilijk is. En dat Paulus ons een sleutel aanbiedt en zegt, ja, jullie kunnen het niet in eigen kracht. Maar de Geest komt je te hulp in je zwakheid. Het is door die Geest waardoor je kunt roepen, Abba, Vader. Het is die Geest die je vrij gaat zetten. Het is die Geest die Jezus Messias maakte en die ook in jou wil werken. En ik wil u vrij spreken van je denken, van het juk van de wet waaronder je gezeten hebt. Van de wereldgeesten, de verslavingen, de krachten van deze wereld die zo'n kracht op jou hebben. En we roepen, Vader, hier zijn we, vul ons opnieuw vanavond met uw Heilige Geest, met uw volheid, met uw glorie. Vul ons met die Geest van het Zoonschap. Die ons maakt dat we niet langer kinderen, baby's zijn. Maar dat we eindelijk onze plek gaan innemen. Dat we gaan heersen. Abba, Abba, Vader. Abba, Vader.